Goedemorgen. Jullie zijn allemaal bang voor de eerste rij. Ik denk als we bij God op de eerste rij zouden gaan zitten, dat we doodsbenauwd zouden worden. En waarom dat is, dat zal ik zo uitleggen. Maar dat tegelijkertijd bij God op de eerste rij zitten ook de meest troostvolle en veilige plek is waar je kan zitten. Dat is ook zo. We lezen met elkaar uit Efeziërs hoofdstuk 6. De geestelijke wapenrusting, een heel bekend stuk. Maar wat mij wel ontzettend heeft aangesproken. Efeziërs hoofdstuk 6 vanaf vers 10. Voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geest in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag, en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij, met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. Voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Wie mij gelooft, zegt de Heer Jezus, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En als wij tot hem bidden in geloof, niets zal u onmogelijk zijn. Weet je, er is zoveel onmogelijk. En we verlangen naar die stromen van levend water, maar vaak zijn het maar druppeltjes, of misschien af en toe is een plensregen. Maar echt stromen van levend water, volkomen verzadiging door hem, dat je niks anders meer nodig hebt, dat je begeerte niet meer uitgaat naar erkenning van mensen, of, nou bedenk maar wat, stromen van levend water alleen maar hem. Er zijn zo weinig momenten dat dat de werkelijkheid is. Voorts wees krachtig in de Heere. Zie je, die kracht die zit in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Wij zoeken vaak kracht en levend water in dingen uit het verleden. De tijd dat je misschien tot geloof bent gekomen, waar je vol blijdschap en enthousiasme over de Heer was. En als je nog eens een verhaal moet vertellen, je getuigenis, dan gaat het over toen. En nu? Misschien waren er toen stromen van levend water en heb je het water vergaard in een soort waterbak. Dat deed men in Israël vroeger. Want in een land met weinig water moest je soms water verzamelen. En dat water in die vergaarbakken, dat ging wel een tijdje mee, maar op den duur werd dat gewoon vies en slecht. Niet meer drinkbaar. Je kon er niet meer van leven. En zo zijn er onder ons soms mensen die leven van hun verleden. Maar na een tijdje voor jezelf wordt het niet meer drinkbaar. Het leven is weg. En je verlangt misschien terug naar dat leven in hem, naar die kracht in hem en in de sterkte van zijn macht. Want in jezelf heb je die kracht en die sterkte niet. Helemaal niet. In hem. God met ons. Ik heb daar zitten over nadenken. Over de betekenis van dat woord. God met ons. Immanuel. Weet je, het heeft bij mij altijd een soort kerstballenvrede opgeroepen. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitdrukken. Maar Immanuel, God met ons, heeft zoiets kerstsfeerachtig. Een beetje zoetzemerig, zoetsappig. De vriendelijke aanwezigheid van God in mijn leven. God met mij, God met ons, Immanuel. Nou, daar heeft het wel een heel klein beetje mee te maken, maar een heleboel ook niet. Je moet daarvoor terug naar Jesaja hoofdstuk 6. Dat gaan we vandaag niet lezen, dan moet je thuis eens rustig doen in de loop van de middag. Maar het begint met het visioen wat Jesaja krijgt van God. Die zit op zijn troon en de zomen van zijn kleed vullen de tempel. En hij zit op de eerste rij. En zijn reactie is: wee mij, want ik ben een man onrein van lippen. Hij woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. En God raakt hem aan met een kool. Nee, een engel brengt een kool aan zijn lippen van het altaar. En hij wordt gereinigd. Zo jullie ook. Dit is jullie vandaag aangereikt. En je mag komen. En God vraagt: wie zal ik zenden? En Jesaja zegt: zend mij. En dan wordt hij op pad gestuurd naar de koning, koning Achas. En die is bezig met zijn waterleiding te inspecteren. Zie je, dat gebeurt zo vaak. Je wordt onder druk gezet, want het was oorlog. En het eerste wat je gaat doen, is je eigen middelen, je eigen vermogen, je eigen wapens proberen te verzamelen. En te kijken hoeveel reserves je nog hebt. Dat is wat Achas deed. En Jesaja komt bij hem en hij zegt eigenlijk: vraag maar een teken van God. En Achas zegt: nou, ik heb geen teken nodig. Ik wil God niet verzoeken. Klinkt heel vroom, maar het is maar godsdienstige prietpraat. En God zegt: ik zal je een teken geven. Het teken wat ik je zal geven is Immanuel. God met ons. Nou, het teken wordt gegeven te midden van de oorlog, want er staan twee generaals voor de poorten. Die heten Resin en Pekach. Die namen zeggen jullie waarschijnlijk niet zo erg veel. Maar als je die vertaalt naar het Nederlands, dan betekent die ogen en begeerte, verlangen, genot. De vijand staat voor de poorten van je hart. En zijn naam is ogen, verlangen en genot. De tegenstander die probeert jou op een weg te zetten, waardoor je wordt overwonnen door de boze. Maar wij, zegt Johannes, overwinnen de boze door de kracht van God en het woord van God. Eva zag, de ogen, dat de boom goed was om van te eten, begeren, verlangen. Zie je, er staat een vijand voor de deur die niet de eerste de beste is, want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geest in de hemelse gewesten. Een brullende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Die probeert je te ziften als tarwe. Die probeert jou de boosheid voor te stellen als het goede om jou gevangen te nemen. En Jeruzalem je hart in te nemen. En in die context zegt God: ik zal je een teken geven. Immanuel. Immanuel is niet een zeemzoeterig, zoetsappig kerstverhaal dat de wereld ons opdist. Immanuel is oorlog. Waar de vijand voor de deur staat en waar je in al je onmacht alleen maar kan roepen tot God en zeggen: Heer, help. Wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doe de wapenrusting Gods aan. Dat heb je dan heel hard nodig. Dat is ook een opdracht. En als je zwak bent, dan mag je daarin schuilen. En als je denkt, ik kan wel wat, nou vergeet dat dan maar. Je kan gewoon niks wanneer die vijand voor de deur staat. Want zelf heb je misschien wel waterbakken uitgehouden. En je kan die wel inspecteren om te zien hoeveel er nog in je waterleiding is. Net als Agas dat deed. Maar opgedroogd raakt het toch. En stromen van levend water komen niet uit jezelf, maar uit hem die je gekocht en betaald heeft. De kracht ligt niet in ons, maar in hem. En vaak is die kracht wat wij missen. 2 Timotheus 2 vers 1 zegt het zo. Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Onze kracht ligt in hem. Of Jesaja 40 vers 31. Maar wie de Heere verwachtte, putte nieuwe kracht. Kracht is in hem. Richteren 5 vers 31. Zo zullen omkomen al uw vijanden, Heere. Maar wie hem lief hebben zijn, weet je wat er staat? Als de opgaande zon in haar kracht. En 2 Timotheus 1 vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Doe dan de wapenrusting Gods aan. Ga daaruit dan leven, want menselijke wapenrustingen helpen niet wanneer de vijand voor de deur staat. En God heeft geen welgevallen aan de kracht van een man of aan de kracht van paarden of de benen van een man, om het maar met een paar oud-testamentische uitdrukkingen te zeggen. God heeft welgevallen aan hen die zijn kracht zoeken in hem, die de intimiteit met hem ervaren, die zich laven aan de wijnstok, die als de wijze maagden hun lampen hebben gevuld en klaarstaan tot op het moment dat hij komt. Doe de wapenrusting God aan om stand te kunnen houden. Jacobus 4 vers 7 zegt het zo. Onderwerp u dus aan God, maar bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Er ligt een sleutel in dit vers. Het bieden van weerstand heeft alles te maken met het onderwerpen. Weerstand bieden doe je door onderwerping. In dit geval in onze tekst door de wapenrusting Gods aan te trekken. We zijn betrokken in een gigantische geestelijke strijd. Een oorlog tussen licht en duisternis. En iemand is erop uit om jouw geestelijk leven gewoon stuk te maken. Je vijand is niet een mens, maar een gevallen engel. Een legermacht van engelen. In Efeze, waaraan deze brief is geschreven, was dat klaar en duidelijk. Als je Handelingen hoofdstuk 19 daarop naleest, dan kan je zien dat daar de boeken van de occultisten werden verbrand in het openbaar. Het was zichtbaar aanwezig. Het is ook in onze wereld zichtbaar aanwezig. De zonde en de duisternis. En de vader van de leugen, die geen respect heeft voor jouw leven, die gewetenloos achter je aangaat, probeert jou stuk te maken. En het is niet voor niks dat de Heer Jezus ons leert om te bidden: verlos ons van de boze. Maar hij zegt er ook dit achteraan, want van u is de kracht en de heerlijkheid. Wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Ik heb deze wapenrusting altijd gelezen als iets wat God ons geeft en wat we moeten gebruiken. In zekere zin is dat ook wel. Maar het is niet helemaal correct. Zie je, het is niet zo dat God zegt, nou hier is een zwaard en een helm en een gordel, trek het aan. Of hier is de waarheid en hier is het geloof en hier is Doe er wat mee. Het is niet zozeer een wapenrusting die God heeft en aan ons geeft. Het is veel meer dan dat. De wapenrusting waar hier over wordt verteld, is eigenlijk de wapenrusting van God. Het is zijn eigen wapenrusting. Jesaja 59 vers 17 zegt het zo. Hij bekleedde zich met gerechtigheid als met een panzer en de helm des heils was op zijn hoofd. Zie je? Hij zelf draagt die helm. Hij zelf draagt het panzer. En als je er dieper over nadenkt, wie is waarheid? Het is de Heer Jezus. En wie is onze gerechtigheid? Het is de Heer Jezus. En wie is onze vrede? Het is de Heer Jezus. En wie is het woord van God? Het is de Heer Jezus. Je kan eigenlijk elk onderdeeltje van deze wapenrusting terugbrengen tot de Heer Jezus. Het is niet zozeer gebruik die wapenrusting. Nee, het is zijn wapenrusting. En uiteindelijk, het is hemzelf. Het is God met ons. Daar ligt het geheim van de wapenrusting en van de geestelijke strijd en van de overwinning over de vijand die voor de poort van je hart staat. Het is niet alleen de wapenrusting van God, maar de wapenrusting is God. En ik weet niet wat voor ellende er voor de deur van jouw leven staat, of welke zonde je probeert te overwinnen, maar ik weet één ding. Dat als je gaat staan in hem, dat geen macht uit de hel of uit de wereld jou weg kan nemen van het veilig plekje dat God voor jou heeft voorbereid. En het is ook niet zo dat hij zegt, nou hier zijn die wapens, trek ze aan en doe er wat mee. Nee, het is hij zelf die om je heen gaat staan. Als je in hem bent, dan is hij je schild en je rots en je bevrijder en je redder. Hij is de helm op je hoofd en de mantel die je draagt. Hij is de voeten, de schoenen aan jouw voeten. Hij is Immanuel, God met ons. Doe dan de wapenrusting Gods aan. Neem de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Wanneer heb je die wapenrusting nodig? Nou, in de boze dag. Broeders en zusters, alle dagen zijn boos. Maar sommige zijn bozer dan anderen. En als die boze dag komt, en die komt, het onvoorstelbare gebeurt echt in je leven. Je wordt ziek, of iemand overlijdt, of je verliest je werk. Het drama komt echt meer dan één keer. En als het komt, sta daar dan niet verbaasd en denk dan niet, help, waar is God? Want de boze dag komt. En om klaar te staan voor die boze dag moet je nu, als het minder boos is, je klaarmaken om die wapenrusting aan te trekken. Want die moet je aan hebben voor die boze dag komt. Want als die boze dag komt, dan is het te laat om hem nog aan te trekken. Dan word je al door de pletwals van de tegenstander overspoeld. Je moet nu die wapenrusting aantrekken. Je moet nu je verdiepen in het woord van God. Je moet nu intimiteit met hem bouwen. Je moet nu zoeken naar waarheid en vrede en gerechtigheid en gebed. Dat is wat deze tekst ons leert. En op momenten dat de strijd dan speciaal zwaar is, als de pijlen van de tegenstander vliegen in de boze dag, dan sta je ook klaar. 1 Thessalonicense 5 vers 6, laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Of 1 Thessalonicense 5 vers 8, maar laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. 1 Petrus 5 vers 8, word nuchter en waakzaam, Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Als je niet klaar staat, dan word je verslonden. Zorg dat je klaar staat. Nou, omgord je lendenen met de waarheid. Waarom is de Heer Jezus gekomen? Nou, het spontane antwoord is om ons te redden van onze zonde. Ja. Er is nog een ander antwoord. Ik ben gekomen, zegt hij tegen Pilatus, om te getuigen van de waarheid. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Zie je, de tegenstander probeert de leugen op jou te drukken dat God is slecht of afwezig of ziet niet naar je om en de zonde is beter. Dat zijn de twee leugens waarmee hij je probeert te strikken. Leugen is zijn wapen. Omgord jezelf met de waarheid. Gods woord is de waarheid. Jezus is de waarheid. Waarheid is niet alleen in je hoofd, de kennis van hem, maar waarheid is eigenlijk karakter. Waarheid is waarachtigheid. Johannes zegt dat wij in de waarheid wandelen. Dat is dus niet alleen iets wat je weet, het is je levensstijl. Dat is hoe je je leert gedragen. Waarheid openbaart leugen. Boze geesten kunnen niet tegen licht en schuldbelijdenis en proberen de zonde weg te drukken in het duister. En God zegt, kom maar in het licht, ook als het pijnlijk is. Kom maar op de eerste rij zitten en heb maar die ervaring van Jesaja die zegt, wee mij, en dan kom ik met reiniging. En dan vraag ik je, wie zal ik zenden? En dan mag je in al je zwakheid zeggen, Heer, zend mij. Want hij die jou zendt, geeft je oude kracht om het te kunnen. De waarheid omgorden. Lees je Bijbel, bid elke dag. Bijbelteksten memoriseren. Je gedachten vullen met de waarheid van het woord van God. Bekleed met het pantser der gerechtigheid. Gerechtigheid is een rechtvaardig leven kunnen leiden onder de heerschappij van God. Het is in je recht geplaatst zijn. Niet bang hoeven te zijn dat het oordeel over je zal komen. Want je bent op een plekje gezet dat het oordeel aan jou is voorbijgegaan. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Gerechtigheid door God aan ons toevertrouwd. Want hij heeft ons gekend van voor de grondlegging der wereld. En hij heeft ons geroepen. En hij heeft ons uitverkoren. En hij heeft ons gerechtvaardigd. En we zullen verheerlijkt zijn. Gerechtigheid aantrekken als een mantel. Een rechtvaardig leven aantrekken. Als wanneer mensen naar je kijken, dat is wat ze zien. En doet de nieuwe mens aan die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Efeze 4 vers 24. Gerechtigheid aantrekken. Ik kan het niet nalaten nu we voor de zomer staan om iets over kleding te zeggen, want kleding is ook iets wat je aantrekt. Weet je, de media is een wereld van ongerechtigheid. En de mensen die kledij bedenken, die proberen niks te bedenken om je lichaam te verbergen. Die proberen dingen te bedenken om je lichaam te accentueren. Dat is het tegenovergestelde van waarvoor kledij door God is bedoeld. Weet je, spaghettibandjes en naveltruitjes horen niet thuis in de gemeente van Jezus Christus. Ik voel me nu vrij om het te zeggen. Het is nog niet al te warm. Misschien wordt dat straks wat moeilijker. Ik ben een man. En de meeste mannen hebben daar gewoon moeite mee. Vrouwen hebben met andere dingen moeite, daar gaat het vandaag dan niet over hebben. Maar mannen worden aangesproken door datgene wat ze zien. En als je gekleed bent op een manier die zegt, kijk naar mij, dan breng je daardoor mij in grote problemen. En een paar andere mensen die hier zitten ook. Dan komt er een lied op de beamer om God te loven. En dan zie ik voor mij, vandaag zat er niemand voor mij, dus ik kan dat nu makkelijk zeggen. Voor mij iemand zitten die mij compleet afleidt. En het is oorlog in mijn hart. Oh, ik kan die strijd wel strijden. Ik heb geleerd om hem te strijden. Maar het is toch veel rustiger en beter dat ik hem in de gemeente niet moet strijden. En mijn hart en mijn gedachten volkomen op de genade van de Heer Jezus Christus kan zetten. En niet alleen in de gemeente, maar straks ook op straat. Als je elkaar als broeder en zuster tegenkomt. Doet de gerechtigheid aan als een pantser. En dat heeft ook te maken met hoe wij ons kleden. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Jesaja 52 vers 7 zegt het zo. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die vrede aankondigt. Die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt. Uw God is koning. Het evangelie van vrede, het evangelie van de vredevorst. De aanwezigheid van God met ons. En het is goed. Geen oorlog meer van binnen. Nou, wel strijd. Ik denk, die duurt nog wel tot wanneer wij bij de Heere zijn. Maar van binnen tot rust gekomen. Welke boodschap verspreidt jouw leven? Is het de vrede van het Koninkrijk van God? Zijn het psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en jubelen voor de Heere van harte? Efeze 5 vers 19. Of Colossense 3, 16, woont het woord van Christus rijkelijk in u, zodat je in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, God de dank brengt in uw harten. Vrede breng je door wat je verkondigt. En neem het schild des geloofs ter hand. Ik moet altijd aan Abraham denken als het over geloof gaat. Wat een man. Hij heeft het ook moeten leren, maar op de dag dat God hem vraagt om zijn zoon te offeren, gaat er één nachtje overheen en Sander en daar staat hij op en vertrekt hij. Ik denk dat ik zou twee keer hebben nagedacht en meer dan één nacht hebben wakker gelegen. Maar hij geloofde dat God zelfs in staat was om zijn zoon uit de doden op te wekken. Hij snapte waarschijnlijk niet waarom God dit vroeg. Het paste niet in het plaatje van hoe God werkt. Maar hij wist wel, God is bij machte. God is koning. God heeft een plan. God is trouw aan zijn karakter. En wat er mij in mijn leven ook overkomt, ik mag in het geloof gaan staan op hem die mij gekocht en betaald heeft en zelfs zijn eigen leven niet heeft beschermd, maar het overgegeven heeft voor mij. Die elke mus ter aarde ziet vallen en elk haar op mijn hoofd heeft geteld. Waarom zou die dan niet zorgen voor mij? Ik, die zijn oogappel ben geworden, door te behoren bij zijn bruid, dat is de gemeente, dat zijn jullie. En het zwaard des geestes, het woord van God. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ik moet eigenlijk verwijzen naar mijn preek van 2 jaar geleden. Bestaat die nog digitaal? Waarschijnlijk kan je die wel te pakken krijgen. Daar ging het over in het woord van God blijven. Dus ik ga dat nu niet herhalen. Maar dit is zo verschrikkelijk belangrijk. Want het is in het woord dat God zichzelf openbaart. En we raken meer en meer geneigd met beelden te werken in onze beeldcultuur. Ik kom zelfs in gemeenten waar men nu plannen heeft om de tekst van de preek te projecteren. En ik denk enerzijds, dat is goed, dat kan iedereen volgen. Maar ik vind het een ramp. Want waarom hebben de mensen hun Bijbel niet bij? Waarom zoeken ze niet in dat woord? Om te zien wat er staat en te weten wat God zegt. Om hem daarin te ontmoeten. Het zwaard des geestes. Je moet het van binnen en van buiten kennen. Want als je dan in de woestijn bent na 40 dagen en de tegenstander komt bij je en zegt, heb je geen honger? Zou je niet bewijzen dat je de zoon van God bent? Zal ik jou alle koninkrijken geven? Dan moet je net als de Heer Jezus in staat zijn om te zeggen, er staat geschreven. Dit is hoe God erover denkt. En bid daarbij, met aanhoudend bidden en smeken, bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met volharding en smeking voor alle heiligen. Bid daarbij. De waarheid en bid daarbij. Geloof en bid daarbij. Vrede en bid daarbij. Gerechtigheid en bid daarbij. De helm van het heil en bid daarbij. Bij al deze dingen moet je eigenlijk bewust zijn dat je afhankelijkheid van God het enige is waardoor het je kan ontvangen. Gebed is een afhankelijkheidsverklaring. Gebed is zeggen, Heer, ik kan het niet. Gebed is zeggen, ik kom bij u schuilen. Gebed is God de plaats geven die hem toekomt. Gebed is bij hem binnenkomen voor de troon van genade. Gebed is tot hem naderen. En Jacobus zei, en de duivel zal van u vlieden. Gebed is van God je wapenrusting maken. Mijn doel voor dit jaar is om te leren bidden. Ik word ongeduldig. Want we zijn al in april. Ik denk, Heer. Ach ja, ik kan bidden. Uiteraard kan ik bidden. Ik heb gebedslijstje gemaakt. En dat gebruik ik. En ik kan mooie woorden uitspreken. Oprechte woorden ook. Maar bidden. Bidden, dat soort gebed waarvan de Heer Jezus zegt, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. En niets zal u onmogelijk zijn. Of waar twee of drie eenparig iets begeren in mijn naam. Dat soort gebed waardoor God in ons midden is. Immanuel. Gebed waardoor die stromen van levend water opborrelen. Ik kan niet bidden. Of ik kan wel maar een heel klein beetje bidden. Als je voor mij wil bidden, Paulus vraagt ook aan de mensen waaraan hij schrijft om voor hun te bidden. Als je voor mij wil bidden, wil je bidden dat ik leer bidden? En misschien denk je zelf, ik wil eigenlijk ook zo leren bidden. Nou, dan weet je waarvoor te bidden. En het staat hier ook met een beetje ja, wakende, volharding, smeking. En dan nog eens smeken bij elke gelegenheid. Het is niet iets wat vanzelf komt. Maar we worden er wel toe opgeroepen. En het is het veiligste plekje van de hele wereld. Zo op de eerste rij bij de Heer te mogen zitten. En te beseffen, hij is mijn wapenrusting. Immanuel, God met ons. Amen. Laat ons bidden. Heer, wat een heerlijke werkelijkheid. Te mogen beseffen dat u naar ons omziet en om ons heen bent. En dat u de strijd voor ons voert. En dat we in al onze zwakheid en onvermogen tot u mogen naderen en hulp roepen. En dat u ook komt. Dat u daar bent. Ik wil u bidden voor ieder van ons. Om te midden van de strijd van het leven te leren zien wat het betekent, Immanuel, God met ons. Dat u voert onze oorlogen. En u bent onze overwinnaar. En wij meer dan overwinnaars met u die ons hebt lief gehad. Help ons die waarheden van uw woord geestelijk te begrijpen en bemoedigd te worden en versterkt te worden En ons daar naar uit te strekken. Meer dan naar enig ander ding in de wereld. Omdat we zouden groeien naar het beeld van Christus. Meer waarheid, meer gerechtigheid, meer vrede. Meer vrucht van de geest. Meer van uw karakter. Meer uzelf. Ik wil u bidden dat dit woord van u van deze morgen niet alleen een tijdelijke bemoediging zal zijn van stromen van levend water of misschien waterdruppeltjes die we nu ontvangen. Maar dat ieder van ons naar huis zou kunnen gaan en zou gaan putten uit die stroom van levend water die u zelf bent. En dat de gemeente mag oppassen en groeien en stevig worden als een boom geplant aan waterstromen. Dat wat ze onderneemt gelukt, omdat uw woord zo centraal staat, dat u binnen kunt komen en dat u er kunt zijn en koning zijn. Amen.